Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vind je het over het algemeen leuk om trainer te zijn?
Is echt fantastisch, man.
Die is alleen maar 24 uur per dag met voetballen bezig. Nou, ik heb ook nog andere hobby's.
Dat is niet per se mijn vakgebied.
Net niet stoer genoeg.
Maar ik merkte dat ik daar best wel opgelucht over
was. Nou, maar open en naar binnen, zeg maar, dat het allemaal goed af gaat lopen.
En het is ook een beetje bluffen, vind ik.
Niet alleen de boodschappen in de supermarkt zijn tegenwoordig aan inflatie onderhevig. Ook sommige posities op het voetbalveld stijgen in waarde. Met de vleugelverdediger als ultiem voorbeeld. Het predicaat Simple Becky, een van onze favorieten, gaat in het topvoetbal eigenlijk al lang niet meer op. De Barry van Aarles van deze wereld zijn voorgoed verleden tijd. De backpositie is namelijk geüpgrade en de moderne fullback of wingback is een alleskunner geworden. Hoe en waarom, dat bespreken we met voormalig topvoetballer en de Rotterdamse kampioenenmaker. Giovanni van Bronckhorst.
Dankjewel.
Welkom. Leuk dat je er bent. Ik was eigenlijk eerst benieuwd naar jouw naam, zeg maar. En ik heb onderweg, of ik heb het idee dat het onderweg veranderd is van Giovanni van Bronckhorst gewoon naar Gio als aanspreeknaam. Wanneer is dat zo ongeveer gebeurd?
Zeg maar, als je spelers spreekt die waarbij ik echt vanaf 7, 8 jaar speelde. Ja. De Kluivert, de Seedorf, noem ze maar op. Uh-huh. Die noemen we allemaal Gio al.
Okay. In de voetbalwereld is het, zeg maar, wel gebruikelijk, en misschien weten mensen thuis dat niet eens, om de trainer gewoon als trainer aan te spreken. En met u ook vaak. En het viel mij op, als trainer van Feyenoord, dat spelers gewoon over het algemeen over Gio spraken. Klopt dat? Is dat zo?
Niet allemaal. Okay. Ik had wel spelers die me trainer noemden, of in rangers Bos.
Geffen.
Dat wilde ik niet.
Nee.
Dat wilde advocaat ook wel niet.
Okay.
Geffen.
Waarom niet?
Zo, ik weet niet. Dat komt een beetje uit Zuid-Afrikaans. Dus dat klonk ook niet zo lekker. En ze vroeg ook mij, hoe wil je aangesproken worden? Ja. Dus toen zei ik, doe maar Bos. Dat was.
Bos is wel een mooie. Hetzelfde.
Hoor. Het is eigenlijk ook beter.
De Bos. Ja. En bij Feyenoord, ja. Ik heb af en toe Elgero, die noemde mij Gio natuurlijk af en toe. En ja, er zijn ook spelers waarmee ik gespeeld heb. Dus ik vind dat niet zo'n probleem.
Je kon het goed hebben.
Maar ik kan me ook voorstellen, want in die situatie zit jij nu ook bij Sparta, dat als je assistent trainer noem je vaak wel bij zijn voornaam.
Ja, ik ben veranderd.
En
jij
bent natuurlijk van assistent naar hoofdtrainer gaan.
Eerst
dat is ook
2 dagen niet hoor, dan slik je toch even.
Maar noem jij hem gewoon nog steeds Jeffa? Of is het trainer gewoon niet?
Nee, Jeffa.
Jeffa. Van Jeroen. Jeroentje. Jeffrey Rijsdijk, dat is een speler.
Wat zegt hij nou weer, man?
Dat je mijn goal hebt natuurlijk. Dat is eigenlijk helemaal geen... Ah, je lacht, ah,
dat zegt hij nou weer.
Maarten, die denkt tot op de dag van vandaag... en dan wil hij eruit knippen, we gaan het natuurlijk niet doen.
Dat het Jeffrey Rijsdijk was.
Jeffrey Rijsdijk was.
Dus Jeroen.
Ja.
Ik ben wel inmiddels wel geswitcht naar trainer. Ja. Maar u ben ik ergens half, zeg maar, rondom mijn 30ste of zo mee gestopt, om te zeggen. Het is nu wel gewoon je. Hoe is dat bij jou eigenlijk, Thomas? Hoe spreken ze jou aan? Mister?
Ik denk Harry. Voor.
Ja?
Ja.
De spelers ook?
Ja.
Maar, ja. En ook van Jong Excelsior, van je eigen team?
Nee, die zegt trainer.
Okay.
En die zegt ook u. Maar ik had denk 2 weken geleden zo met Mimi Benita. Die zei ook u tegen mij. En daar kan ik slecht tegen. Dat vind ik echt lastig. Dus dan zeg ik altijd, als je me nog 1 keer u noemt, dan
ga je eruit.
Slak je op je bek.
Dat je niet meer.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als een jonge speler...
Ja, het heeft ook met generatie te maken, denk ik.
Heb je wel eens meegemaakt dat hij dan ook ineens Gio zei? Of
nee, helemaal niet. Nou, ik heb eigenlijk niet vaak meegemaakt dat zeker niet in als je op het veld staat of in de kleedkamer.
Okay.
Misschien persoonlijk of zo dan wel, maar eigenlijk wat ik me kan herinneren, eigenlijk alleen Elgero.
Okay. is goed. Wij willen heel graag even terug ook naar de voetballer Giovanni van Bronckhorst. En wij hebben het in onze podcast regelmatig over de Rondo. Dat vinden wij gewoon bijna alle voetballers vinden dat gewoon een prachtig spel. 5-2 aan het begin van de training. En ik geloof dat jij als trainer ook bij Feyenoord regelmatig meedeed aan dat spel. En wij hebben eigenlijk gewoon de vraag. Je hebt natuurlijk bij prachtige clubs gespeeld met de grootste spelers. Als jij nou nog één keer een Rondo mag spelen. Met welke vier spelers zou jij dan lekker dat spel willen spelen? Wie waren daar de uitblinkers in?
Ik denk dat het een hele grote ronde wordt dan. Maar ja, als je natuurlijk kijkt met Messi, Ronaldinho, Bergkamp, Eto, noem ze maar op, Kluivert. Ik heb natuurlijk met geweldige spelers gespeeld. Ja. Koeman nog bij Feyenoord, 2 jaar. En het zijn spelers die... Als je echt van voetbal houdt, dan hou je van Rondo. En dat de trainingen beginnen ook altijd met een Rondo met mij. En dat vind ik gewoon, ja. Voor mij zei Cruijff altijd van, als je een Rondo bekijkt en speelt, dan zie je welke spelers er goed zijn. Ja. Nou, dan weet je, als je voor de topclub speelt, ja, dat je, als je in het midden komt, dan ja. Dan duurde het wel eens lang voordat je eruit was. Ik moet zeggen,
had je wel eens een strippenkaartje in het midden? Of?
Nee, nooit eigenlijk. Zelfs als trainer niet. Ik stond bijna nooit in het midden als trainer.
Dat is belangrijk.
Ja, heel belangrijk.
En wie wel? Laat ik zo zeggen, wie was het lekkerste slachtoffer?
Ja, het zijn altijd spelers die natuurlijk als een gek gaan jagen. Die moet je natuurlijk hebben. Ik heb er ik kan er wel een paar noemen, maar misschien beter niet. Maar
het is toch altijd wel even leuk om te horen. Ik weet bijvoorbeeld, bij Sparta speelt Vito van Krooi. Daar heb ik 1 jaartje bij VVV mee gespeeld.
Stoom uit
en die had één keer in de 2-3 weken, denk ik, uit het niet zo'n ongelofelijke kortsluiting met die Rondo. En dan ging die als een soort van grasmaaier, zeg maar, overal langs. En iedere keer dat balletje eroverheen met gerupt. Hey. Ja. En hij werd maar bozer.
En dan voel je die sliding aankomen.
Ja, we hadden wel speler bij, ik kan me herinneren, was speler bij Feyenoord, dat we... Wat een speler is, ik zal zijn naam niet noemen. Die was altijd zo, de noemen altijd de stier. Ja. Die ging echt als een gek ging die jagen. En daar hadden we allemaal van die rode hesje achter. Lekker, dus op een gegeven moment moest zij erin. En toen begon hij te jagen. En toen deed iedereen zo, hey. En toen werd hij nog gekker.
Ja, lekker, ja.
Dus dat was leuk. En, maar misschien wel de mooiste Rondo. Want jullie hebben ook Van Bommel gehad, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik weet niet of hij dat verteld heeft. We waren toen op trainingskamp in Amerika.
Ja.
En toen speelden we in... New York was de laatste wedstrijd voordat we naar huis zouden gaan. En toen hadden we een trainingdag voor de wedstrijd.
Met Barcelona was dit?
Met Barcelona was dat. In de, voor mij, MetLife Stadium. Zo'n heel groot Amerikaans voetbalstadium. Op een gegeven moment wilden we gaan beginnen. En toen kwam er bliksem. Dus we konden niet meer op het veld. Dus we moesten naar binnen. Ja, we konden niet trainen. Dus zei Rijka, nou doen we wel even een rondo binnen. Nou, daar hebben we denk ik 1 uur en 1 kwartier. Ach, in zo'n groot Amerikaans American football locker.
Ja.
Hebben met z'n allen, en ik heb daar nog foto's van, allemaal in onderbroek.
Ja.
Ik kan je voorstellen, met Ronaldinho, met Deco, ik denk wel 25 man. En dan waren er dan de tweede er binnen. En dat was dan, dat was echt geweldig. Ja. En het mooiste kwam er op het einde, dat onze fysieke trainer, Ludovic Julie Porte, een bal in zijn voet en dan even zo door zijn benen.
Korte beentjes, Julie.
Ja, en dat is heel knap natuurlijk. Ja. Dus dat was echt een geweldig einde. Ja, dus dat, als je dan over rondes praat,
dan is het juist.
Als je dan over rondes praat, dan is dat wel de ronde niet meer is bijgebleven.
Ja. Dit klinkt als een Nike-reclame.
Ja.
Barcelona die wedstrijd niet kan spelen, die in een onderbroek je lekker in de kleedkamer rond uit spelen.
Met Ronaldinho en Messi.
Ik zag Fokker wel het liefst in het midden, hoor.
Ja?
Ja, hij kon ook wel...
Mijn probleem was, ik ben helemaal voor een keeper, denk ik, een goede rondo-speler. Alleen, het duurt altijd even voordat ik op gang ben. Dus als ik eenmaal in het midden moet en ik ben nog niet lekker warm, dan ben ik na 2 keer draaien, ben ik back af. En dan worden die stappen steeds groter. Ik ben heel makkelijk slachtoffer om een one-out te geven.
Als je eenmaal, zeg maar, als buitenkant de 15, 16 ben gepasseerd, dan loop je ook zomaar uit naar de 30, 40, 50.
Ja, zeker. En ik ben ook de speler die dan net doet alsof hij heel rustig blijft.
Ja.
Maar dan stiekem toch een beetje geïrriteerd raakt. Ja. En dan zegt één iemand net een verkeerd dingetje. Zoals Thomas bijvoorbeeld.
Ja,
en dan,
wel gek.
Ja, bal ik er tussenin, dan ga ik toch twijfelen. Ga ik me eroverheen zetten.
Mooi.
Ja, bij Bas hadden we, zeg maar, als je boven de 20 was.
Ja.
Als je me dan in je handen nam. Dan was het pas dat je nog een keer moest. Dus niet zeg maar 20 toch een keer. Nee, dan kon je door tot 25 of 30. Maar als je bij de 40 was, je had nog niet in je handen genomen en je pakt hem af, dan mocht je gewoon eruit.
Huh?
Dus af en toe dat je de bal net, of je hem pakt en dan tikt je hem weer even weg.
Ja.
En dan een slijdings nemen, het was wel...
Wat waren sowieso jullie regels? Het is natuurlijk één keer raken, maar wat was het allemaal dubbel? Was bijvoorbeeld de panna dubbel of een bal door het midden?
Ja, dubbel, door de benen dubbel. En of 20 of 25 of als je de bal in je handen pakt. Ja, soms dan had je natuurlijk dat spelers daar gewoon in bleven. Als je natuurlijk gepoord werd en je kwam je op 40. Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar, weet je. Ja. Dat is een beetje zielig. Ja.
Wat doen jullie als je voor de training op het veld komt en je bent de ronde aan het spelen, maar er komen nieuwe jongens aan? Dan moet je moet in het midden.
Ja.
Maar stel, iemand is net op 30 en hij moet nog 2 keer dubbel. Wij hebben nu zeg maar een soort van iets ontwikkeld dat iedereen dan als een soort toeschouwer is
even moet wachten.
Er buiten blijven staan totdat die gasten er echt uit zijn.
En hoe begint het? De jongste 2 in het midden of de laatste 2? De slechtste 2?
Ja,
het
hangt een beetje vanaf. Hè. Als trainer, soms denk ik de laatste 2 en dan zie je echt iedereen sprinten. Of je doet de jongste 2. En wat er met Van Marwijk hadden we, begonnen we altijd met 1 hele grote rondo. En dan deed hij altijd 1 iemand was de baas.
Ja.
Dus die moest dan 2 aanwijzen.
Ja.
Nou, dat was dan, ik weet nog goed, dat toen wij bij Feyenoord terugkwamen, dat niemand ons wilde kiezen. Dus wij natuurlijk, was Van Bronckhorst, maar Kai moest eigenlijk nooit in de midden. Alleen Nicky Hofs, die zei altijd van, en toen wisten we het al.
Ja.
Toen zei, oh, Nicky is vandaag de baas. En toen liepen wij al naar het midden. Ja, we wisten natuurlijk dat hij... Dat
zou je altijd zien, ja.
Ja.
Thomas, even terug naar vorige week. Ik zat Studio Sport Eredivisie te kijken. Excelsior scoort uit een... Oh ja, dat is ook nog leuk. Excelsior scoort uit een corner. Mooi uitgevoerd, blokken en alles. Nee, eerst daarvoor scoorde Excelsior een ander doelpunt. En wordt ingezoomd op de bank. En je ziet Thomas Waard op de bank zitten.
Zo,
vingertje in de lucht. Het vingertje ging in de lucht. Nee, camera heeft geregistreerd.
Geen richting. Is dat je hebt het niet gezien.
Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel van meerdere mensen gehoord. Is dat het
trainen
van
het doel? Hij richting de tribune.
Vingertje omhoog.
Dat is net als Pep. Pep doet dat ook altijd.
Ja.
Die kijkt
ook naar de inspiratiebron.
Ja, nee, ik zat eenmalig op de bank omdat Ronald Graafland geschorst was.
Ja.
Die zit daar normaal. En hij doet de verdedigingsspelervatting, de aanvallen. Dus ik nam zijn plek over. En hij doet al 3 jaar lang, als wij scoren, zoekt hij de perstribune waar toen Marco Gentile en ik nog zaten. En stond hij altijd zo. Dus wij scoren en ik doe dat eigenlijk ook.
Okay.
En dan heb ik natuurlijk weer de pech dat...
Het werd in beeld gebracht alsof je de goal claimde. Dat idee had ik ook.
Graafland doet het al 3 jaar, die is nog nooit gefilmd. En ik zit 1 keer op de bank en ik ben gelijk de lul.
Maar er is wel een goal die je wel deels kan claimen. Namelijk daarna wordt er geloof ik een corner gescoord met een uitgevoerd blok. Doel op het Excelsior. En ik zie later Marinus Dijkhuis, de hoofdtrainer bij Studio Sport, uitleggen. Hoe komt dat? En hij geeft alle credits aan. Dit is Thomas Verhaar. Heeft voor haar geoefend met die gasten.
Ja.
Dus het doelpunt is voor hem. Is dat de ultieme erkenning voor de assistent trainer?
Nou, ik vind het wel tof dat hij dat doet, maar ik heb veel reacties op gehad. Dat is ook wel leuk, maar ik vind wel, we doen iedere week spelervattingen trainen. We hadden inderdaad die week iets meer aandacht aan gegeven.
Zeg maar gewoon
Je zit iedere week zit je dingen te bedenken en dat lukt eigenlijk bijna nooit zo perfect. Dus als het dan een keertje lukt, dan zit dat veel meer in hoe het spelers doen dan dat een trainer toevallig een variant heeft bedacht, vind ik. Maar
wat ik me afvraag, als jij die standaard situaties zit voor te bereiden en dan zie je een zwakte bij de tegenstander, hoe vaak lukt het nou daadwerkelijk om daar iets mee te doen? Want ik heb bijvoorbeeld, wat ik nooit zo goed snap, wij hebben ook wel eens die beelden en dat weet ik van voorgaande jaren ook nog. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ruimte bij de tweede paal.
Ja.
Kijk, want die bal komt bij de eerste paal. Dus iedereen gaat naar de bal toe. Ja. En dan zie je de corner, daarna gaat de bal naar de tweede paal. En dan zeggen ze, ruimte bij de eerste paal, want iedereen loopt met die bal mee.
Ja, ik vind dat je het sowieso niet ingewikkeld moet maken. Je kan die corners, ik denk als je bij Barcelona speelt, dan kan je korte corners bedenken. Dan heb je er wel vertrouwen in dat ze 3 keer precies zo kunnen passen zoals je zou willen. Want het gaat denk ik echt om centimeters, maar... Ik geloof nooit zo in korte corners, omdat de kans dat het fout gaat gewoon zo groot is. Dus we proberen gewoon best wel simpel te houden aan de ene kant. En aan de andere kant inderdaad te kijken waar de tegenstander het meest kwetsbaar is. En dat heeft gewoon te maken met de koppers van de tegenstander. Dus bijvoorbeeld bij NEC stond Nuitink in de eerste zone. Die kan wel lekker koppen. Dus die probeer, daar probeer je hem dan niet en probeer die andere ruimte aan te vallen. Zo simpel is het denk ik.
Zo makkelijk kan het zijn, Fokkert.
Hele grote trainer,
bijvoorbeeld, ik zag Feyenoord afgelopen weekend. Die hebben denk ik wel 80 corners in de eerste zone op jouw hoofd gelegd.
Allemaal hetzelfde.
Met dezelfde pijn of niet?
Ja, ik heb een hoop gekregen.
Maar dat komt niet van die wedstrijd, denk ik.
Maar die...
Gaat u niet
dat is toch ook allemaal goed. Bingo. Dat is inderdaad een vallend balletje op de eerste paal. Waar Hansko meestal inloopt. Dat was...
Ja, nee, dat is toch precies wat jullie willen dan?
Ja, ik vond het niet heel moeilijk te verdedigen. Nee.
Dat
zijn
is dat lekker, zo'n bal daar wegkoppen? Ik weet als keeper is het heerlijk als hij in die eerste zone valt en die lange goos daar knikt hem weg.
Ja, zeker als het repeterend is. Dus als je de eerste,
heb je ook het idee dat je echt wat goeds aan het doen bent?
Ja, dan denk
je,
ja, laat me nog eentje komen, denk je dat. Ja. Terwijl als hij erin gaat de eerste, denk je, oh nee, toch.
Komt hij weer, ja.
Maar goed. Giovanni, wij willen heel natuurlijk even naar het doelpunt tegen Uruguay. Je hebt er ongetwijfeld vaker over gesproken. Het gaat om het WK halffinale 2010.
Ja.
Deze vraag is jou ook ongetwijfeld vaker gesteld, maar wij willen toch een keer stellen. Wat haal je in je hoofd om op die positie uit te halen?
Het is heel moeilijk te omschrijven. Alleen omdat je voetbal is af en toe gewoon intuïtie en iets wat in je opkomt.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik in die positie vaak wel op doel heb geschoten. Okay. En ook succesvol ben geweest.
Ja. PSV
was denk ik 2-3 maanden eerder. Dat was identiek.
Ja.
Ik denk nog iets wat rechter op de goal.
Ja, want deze was echt, ik denk een meter of 10 van de zijlijn.
Ja,
was vrij schuin.
Maar je ziet het ook. Je ziet in mijn eerste aanname al, zie je al dat ik wil gaan schieten.
Want je hebt voor die aanname dus al besloten, ik ga hem voor me uitduwen en rammen.
Je ziet ook, de eerste aanname naar voren.
Ja, ja, ja.
Kijk, als jij natuurlijk een bal aanneemt, dichtbij je, dan kan je niet meer schieten. Ja. Dus ik neem hem echt voor me.
Ja.
En dan haal je gewoon uit. Dat is gewoon, op je techniek vertrouwen. Ja,
wat valt er nog iets zinnigs te zeggen over de techniek van die trap, van die afstand?
Nou, ik raakte hem vaak, als ik links lekker van de goal...
Ik raakte hem wel lekker, ja.
In het hart van de bal raakte.
Ik had ook een kruisje om mijn voet, waar ik hem moest schieten.
Nee, doortrappen ook.
Ik deed meestal, raakte ik hem een beetje links op mijn vreef.
Ja.
En dan, ik mikte altijd naast de goal.
Oké.
Okay. Draaide die...
Ik mikte hem altijd een meter of 2 meter naar rechts van de paal, de verste paal.
Ja.
En omdat je natuurlijk links aan de buitenkant raakt, draait hij altijd naar binnen.
Ja.
En het moet natuurlijk wel lukken. Ja. Die bal. Wat ik van dat moment kan herinneren is dat ik toen ik schoot, dat het gewoon echt stil was.
Uh-huh.
Die bal. Normaal zie je films, dan zie je een film en dan gebeurt iets en dan wordt er slow motion, de muziek gaat weg en dan ziet iedereen echt zo te wachten van wat gaat hij komen?
Hij was ook wel even onderweg natuurlijk.
Ja,
wat doet die man dan?
Voor mij duurde het gewoon 5 minuten. Ja. En op een gegeven moment dan zie je die bal natuurlijk gaan en dan denk je van je moet nou wel gaan dalen. Ja. Nou, dan daalt hij ook en die keeper zie je natuurlijk echt het uiterste doen om die bal te... Nou, raak hem nog net natuurlijk met zijn vinger.
Daar wordt hij nog mooier.
Ja, daar hij tikt hem nog net even binnenkant paal.
Ja.
En dan ontploft alles.
Ja.
En dan heb je natuurlijk het moment waarvan je droomde.
Ja,
schiet het dan iets door je hoofd of is het gewoon als een blinde gewoon gaan en juichen?
Nee, het is gewoon juichen. Dat is gewoon, je bent gewoon blij. Je ziet iedereen juichen. Je weet het podium waar je op speelt is het allerhoogste.
Je weet ook gelijk het belang van de goal. Dat schiet ook.
Ja, tuurlijk. Uit. Omdat je komt 1-0 voor in de halve finale. Ja. En uiteindelijk win je die wedstrijd ook. En je gaat naar de finale. Ja, voor mij is het. En nog steeds, ik was een paar weken geleden in Maleisië.
Ja.
En nog steeds mensen die goal, tuurlijk, zeg maar.
Ja. Wat ik me altijd afvraag, je hebt zo'n filmpje van Vincent Kompany, volgens mij tegen
Leicester, de kampioenswedstrijd.
Ja, die kruisje.
Dat mensen tegen hem zeggen, terwijl hij aan het dribbelen is, niet schieten.
Ja. Bij mij hadden ze dat niet hoor, denk ik.
We hebben die klaarstaan, want laten we heel veel kijken. Het is een geweldig fragment.
Today was a little bit of frustration because everyone's saying, oh, don't shoot. I could really hear it. And it was annoying me and I said, hold on a second. I've not come this far in my career for young players to tell me whether I can take a shot or not. And I just took it.
Hij is niet zo ver in zijn carrière gekomen, 32 jaar aanvoerder, om jonge spelers hem te laten vertellen, don't shoot. Kun je daar iets bij voorstellen?
Nou ja, natuurlijk. Maar je weet natuurlijk, hij is natuurlijk centrale verdediger, scoorde niet vaak van afstand.
Ja,
ik was natuurlijk meer middenvelder.
Ja.
En ik had natuurlijk wel een track record van goals die ik gemaakt heb. En dat ik denk dat er weinig mensen of spelers, medespelers waren van...
Wat doet hij?
Gaat hij nou dus?
Wat doe je nou?
Want er is natuurlijk wel een soort van rangorde daarin, zeg maar. Er zijn spelers...
Er zijn er twee. Er zijn toch twee. Je hebt soort twee levels. Als iemand van heel ver gaat aanleggen, dan hoor je bij één type speler die gewoon niet... Die staat niet lekker op in het team. Dan hoor je al niet schieten. En als hij het wel doet en hij valt per ongeluk binnen, gaat hij dan juichen.
Ja.
Maar als het naast is, dan wordt hij helemaal stijf gescholden. Ja. En je hebt het type speler, dat was jij dan overduidelijk. Dat als hij gaat schieten, dan is het daar nooit of... Oh, jammer, of je hoort niks.
Ja, hij kan het zich permitteren. Ja, en dan vaak heb je ook... Dat is, heeft of te maken met de klasse. Je hebt het vaker laten zien. Ja. Men weet dat je een goede trap hebt. Maar het kan ook gewoon dus status of leeftijd zijn.
Dus ik denk beide, denk ik. Die jonge speler was 35.
Ja, dus, precies. Ja. Maar je hebt dus ook gewoon die jonge spelers... die kunnen zich dat nog niet permitteren. Nee. Maar er zijn ook spelers van 34... die gewoon heel slecht kunnen schieten. Maar waar niemand het in zijn hoofd haalt om te zeggen... hé, niet schieten, wat ben je gek geworden?
Ik vind het mooist in Engeland, zeg maar... als er spelers aan de bal komen die eigenlijk nooit scoren... dan gaat heel stadion loopt dan shoot.
Okay,
shoot. Dat ze dan weten van je gaat schieten, maar eigenlijk scoor je niet.
Ja.
Heb je wel eens met iemand gespeeld bij wie je echt vaak hebt geërgerd dat hij op doel ging rammen?
Oh, ja, maar sowieso, schiet mij niet.
Maar hij schiet er eentje binnen. Maar die weet het zelf ook, want we hebben het er vaak over gehad. Ik speelde bij Go Ahead Eagles en Pieter Langendijk kwam erheen van RKC.
Die
heeft het eerste seizoen zelf alles binnen 40 meter denk ik doel geschoten. Want het jaar daarvoor had hij echt veel mooie goals gemaakt. Ja. Maar dat jaar viel het allemaal niet. Ja. Dus daar merkte je op een gegeven moment ook in dat Eagle Stadion. Als hij dan weer een keer aanlegt. Dat die mensen, dat je hoort een soort van gebrom of zo dan door het stadion gaan. Ja. Op het moment dat hij, want je hebt even dat moment toch dat je die pasjes ziet dat hij gaat schieten.
Ja. Ik zou mijn vriend Randy Wolters ook in het rijtje willen toevoegen. Maar die heeft ook wel een record van. Die doet het heel vaak, maar die schiet hem dan ook wel een aantal keer gewoon heel hard in de kruising. Ja. En dan heb je wel een mooie compilatie.
Ik heb wel eens verteld dat ik tegen hem heb gespeeld. Zat hij bij Jong NEC. Ja. Toen heeft hij echt denk ik in één helft 50 keer op doel geschoten. Ja. Uit iedere mogelijke hoek. Ze zitten niet, erbij. Niet te geloven.
Ze zitten erbij. Dan nog heel even door op dat toernooi. Eigenlijk bedachten wij ons... Jij had als aanvoerder de meest iconische sportfoto ooit uit het Nederlandse voetbal kunnen hebben. Daar had jij de hoofdpersoon kunnen zijn. Want jij was degene geweest die die wereldbeker omhoog tilde. Is dat... Ja, is dat nog een wond? Is dat iets pijnlijks?
Nee, nou geen wond. Ik moet zeggen dat ik er niet vaak aan terugdenk. Omdat ik ook in het voetbal en met name in het topvoetbal... je moet hem echt winnen. Soms ben je zo dichtbij, maar uiteindelijk zit je dus zo ver van die beker. Ik kan me wel herinneren toen we het veld opliepen dat hij er stond. En toen dacht ik van deze beker is niet normaal. Je hebt natuurlijk, er zit zoveel historie aan die beker.
Heb je hem aangeraakt?
Nee, ik heb hem niet aangeraakt, nee.
Bijgeloof.
Bijgeloof, maar daar heb ik niks uitgemaakt.
Had hem nou maar wel aangeraakt.
Had ik de winnaar nou aangeraakt, Maar het is wel natuurlijk wat je zegt, hè, als je wereldkampioen wordt en je mag die beker als eerste de lucht in gooien. Ja, dat zou geweldig zijn, maar ik moet zeggen dat ik daar ook wel heel nuchter in ben, hoor. En natuurlijk, na de finale, dan ben je natuurlijk down en verdrietig dat je die prijs niet wint. Alleen je moet ook weer door. En ik kan dat wel makkelijk van me afzetten.
Maar we hebben met Mark van Bommel ook gesproken bijvoorbeeld. Die heeft die wedstrijd niet kunnen terugkijken.
Ik heb ook niet teruggekeken.
Dat heb je nooit meer gedaan ook?
Nee.
Zou dat iets met je doen, zeg maar? Als je dat zou doen?
Nee, eigenlijk niet. Denk ik niet, nee. Het is meer... Ik kan me wel wat dingen van die wedstrijd herinneren. Ja. Ook zeg maar tactisch.
Zoals wat dan?
Met spelers. Ja, voor mij hadden we de eerste helft heel veel last van die spelers achter onze twee zessen. Natuurlijk Mark en Nigel en Wesley. Die eigenlijk niet vaak druk zekten. Dus het was of eigenlijk te snel druk zekten.
Ja.
En dan met die spelers die zij natuurlijk hebben. Word je natuurlijk weggetikt. Ja. Ik denk dat we de tweede helft veel beter deden. En die wedstrijd was ook gewoon heel close.
Ja.
Natuurlijk geweldige kansen die wij gehad hebben.
Ja.
De verschillen waren niet groot.
Nee. Maar je hebt het uiteindelijk wel gewoon relatief eenvoudig kunnen parkeren.
Ja, en zeker.
Weet je eigenlijk nog hoe je... Want volgens mij je bent gewisseld in de 105e minuut.
Ik kreeg last van mijn hamstring. Ik had echt met een tackle. En op een gegeven moment voelde ik mijn hamstring. En ik zag mezelf al met een bal achtervereniging dat ik zeg maar eraf moest. Want ik was niet meer 100%. Ik zeg nee.
Dat je op je achterhoofd valt ineens.
Dan moet er fris iemand komen in...
Staat je nog iets bij van hoe je die tegengoal beleefd hebt vanuit de dugout?
Nee. Ik denk dat heel snel ging natuurlijk. Omdat ik kan me wel herinneren dat we eigenlijk... We hadden een vrije trap. Dus die bal werd eigenlijk via de...
Moest een corner zijn.
Via de muur werd die aangeraakt. En de keeper raakte hem ook nog aan.
Mm.
Dus er waren twee, zeg maar... En toen kregen we toch een achterbal tegen, Als het een corner was geweest, dan hadden wij misschien kunnen scoren. Maar een achterbal moet je ook goed kunnen verdedigen. Maar het was wel een goal die uit het niets viel.
Maar wij keken gewoon thuis op pleinen, in cafés en dingen. En in mijn herinnering wordt het dan gewoon muisstil op zo'n plein, hè? Is dat ook, want je keek het op de bank, die laatste tegengoal. Is dat dan ook op de bank zo? Is er stil, verslagenheid?
Ja,
of is er gegooid met dingen?
Gooi je niet, maar ja, je weet natuurlijk dat ze nog maar een paar minuten te spelen. Ja. En ja, dan weet je, ja, dit gaan ze gewoon verdedigen. En de extra tijd die je hebt is niet zoals nu, dat je nog 6-7 minuten door kan. Mm. Dus ja, het is, je wist natuurlijk dat het heel moeilijk zou worden.
Oké. Verder, iemand nog iets kwijt? Zo,
ik heb mezelf wel weer voor lul gezet, man, dit weekend.
Lekker, daar hou ik van.
Wij speelden, een beetje context voor jou. Je zoon luistert vaker. En mijn stem slaat nog wel eens over. Dus die wordt een beetje droog. En dan heb ik in het veld ook nog wel eens last van als ik aan het coachen ben. En dan, ik heb nu ook steeds vaker dat ik dan achter mijn goal of vanaf de tribune dat iemand er iets over roept. Maar we hadden nu, wij speelden uit bij Sportlust. En er was een klein groepje gasten die zaten op zo'n plek met een hek eromheen waar je dan mag drinken. Dus je begon te merken, naarmate de wedstrijd voordat, ze werden steeds iets meer aangeschoten. En ze liepen de hele tijd
zuigen
naar me te schreeuwen over die podcast de hele tijd. En er waren twee goals in gegaan. Ik ken de kut van je, ga podcast opnemen. Je kent de kut van, je kent de kut. Het ging de hele tijd maar door. En ik dacht, ik praat eigenlijk nooit terug naar zoiets. En af en toe, als iemand achter me gooit, zegt prima, maak een praatje. Maar nu liep ik naar binnen, dus ik liep er langs. En ik zie zeg maar in mijn ooghoek één iemand, ik weet niet precies wat hij riep, maar hij riep echt iets heel onaardigs. Dus ik kijk hem aan. Maar op dat moment draait hij net zeg maar zijn hoofd weg. En ik weet niet, ik krijg toch een klein beetje kortsluiting. Dus ik wil tegen hem zeggen van blijf kijken dan. Maar op het moment dat ik dat wil zeggen, slaat zeg maar de stem dan precies. Dus die komt er helemaal niet uit. En die gasten gaan echt helemaal stuk. Ja. Toen heb ik ook als een man genomen.
Ben je maar naar binnen gegaan.
Ja, naar binnen gelopen. En toen kwam ik nog even, je kan daar vanaf dat plekje waar ze zaten, kon je precies de deur van onze kleedkamer zien. Ik moet vaak pissen, dus ik moest even pissen in de rust. Ik loop er naar buiten en dan gelijk weer, hey! Dat is met z'n allen. Dus dat was wel, ik weet, ik kon achteraf wel lachen, maar het was wel pijnlijk momentje.
Net niet stoer genoeg.
Ik wilde hem jullie niet onthouden.
Ja, mooi man. Goed, we pakken hem even door. We gaan, wel interessant denk ik. De backpositie in het voetbal, die is toch aan verandering onderhevig geweest. Dat herkennen we denk ik allemaal. Maar laten we eerst beginnen gewoon met de wingback. En dan schieten ons vast namen te binnen die legendarisch zijn of je gelijk te binnen schiet.
Ik moest aan Sergio Ramos denken.
Dat is, ja, dat nee, is dat ooit back dus, geweest. Ja, met lang haar. Ja, ja, ja,
zelfs bij Spanje nog, volgens mij de finale zelfs tegen jullie. Dat, ik weet niet waarom, maar dat is de eerste die mij te binnen schoot.
Cafu is de mijne die als allereerste binnenkomt, Thomas.
John Arne Riese.
Dat vind jij een mooi spelertje. Ja. Dat heb ik vaak gezegd. Verder nog iets.
Roberto Carlos.
Roberto uiteraard. Carlos, ja. Zambrotta vind ik bij
Zambrotta. Marcelo.
Marcelo.
Vet speler.
Speelt nog steeds, denk ik.
Ja, in Brazilië, denk ik.
Ja.
Maar
Arthur Nieuwman, als je ook even meepakken.
Ja, ja.
Mark van Hintem. Vind ik ook mooi. Ja. Mooi Becky. Maar eerst Gio, jij bent natuurlijk ook vaak middenvelder geweest, maar ook op de backpositie beland. Had jij op die positie een voorbeeld? Iemand naar wie je opkeek? Iemand die je wilde zijn?
Toch wel denk ik Roberto Carlos. Mm-hmm. Omdat ik kan me herinneren, mijn debuut met Nederlands elftal speelden we tegen Brazilië, tegen Cafu stond ik. Ik stond al links buiten.
Okay,
Dus ja, dat was ook wel iemand die er graag overheen ging, zeg maar. Dus ik wist zeg maar wat het zou betekenen als een back zeg maar diep zou gaan. Het stond niet lekker voor een buitenspeler. Nee. En toen natuurlijk middenveld Feyenoord en Rangers ook middenveld. En Arthur Nieuwman zei die in die tijd van ja, jij gaat steeds verder naar achteren, zei hij al tegen mij.
Had hij goed gezien.
Hoe ouder je wordt, hoe meer je naar achter gaat. En dan word je gewoon een simpel backje. Dus dat is wel, is wel grappig. En ik ben toen eigenlijk voor het eerst linksback komen te spelen onder Rijkaard.
Ja.
Met Nederlands elftal. En later ook bij Arsenal af en toe. Met Ashley Cole linksback. Ja. En bij Barcelona natuurlijk 4 jaar linksback. En ja, wat je zei over aanvallende impulsen. Rijkaard zei ook gewoon tegen mij, ik wil jij niet zien op onze helft.
Ja.
Jij moet naar voren. Ja. Jij moet aanvallen. Jij moet in je sterkte komen.
Ja.
Je moet voorzetten geven, op doel schieten. Hij zegt, als jij, we hebben niks aan jou als je gaat verdedigen alleen maar.
Uh-huh.
Dus dat was in die tijd, denk ik, toch wel een beetje de opkomst van de aanvallende back.
Dat idee heb ik ook,
in combinatie natuurlijk met een buitenspeler die naar binnen gaat. Ja. Nou, ik had natuurlijk het geluk dat ik een van de beste spelers ter wereld om had.
Het is net even wat makkelijker om aan te vallen.
Die eigenlijk nooit een bal verloor. En,
Ronaldinho heb je het over.
Dus dat helpt ook wel.
Want ik zat ook wat compilatie dingetjes te kijken gisteren. En ik zie, jullie voor me echt een duidelijk tandem. Er zijn best wel veel momenten dat jij een assist op hem geeft of andersom. Of dat jullie in een soort 1-2 situatie komt. Wordt daarop getraind? Wordt daarover gecommuniceerd? Of is dat ook gewoon de chemie van twee goede voetballers?
Nee, het is gewoon de chemie. Mm-hmm. En dat wist je bij hem. En hij zei ook altijd, weet je, als ik de bal krijg, hij zegt, ga er maar overheen.
Ja.
Hij zegt, die bal komt wel bij jou, zegt hij. Ja. En dat deed hij af en toe, deed hij dat met zijn hak, af en toe met zijn rug en achterhoofd. En ja, dat was niet normaal. En vaak ook liep ik ook voor niks, hè.
Ja.
Tenminste, niks tussen haakjes.
Ja.
Want dan nam ik weer die back, die moet af en toe blijven. En dan kwam hij naar binnen. En dan kon hij natuurlijk zo 1-1.
Dus dan maak jij die loop om hem wat meer ruimte te verschaffen.
Je maakt ook niet, de overlap maak je natuurlijk om ruimte te maken, om die ruimte te bespelen. Maar ook om degene aan de bal, zeg maar, afleiding te geven voor een extra verdediger.
Als buitenspeler geef je hem natuurlijk ook liever niet aan de back.
Nee, zeker niet. Zeker niet als je rechts bent natuurlijk om naar binnen.
Bedank je hem dan wel eens gewoon voor een loopje voor niks? Of is dat niet aan de orde?
Nee, eigenlijk niet.
Waar hoop je op als buitenspeler dan? Dat jouw verdediger toch een klein beetje reageert op die back die eroverheen komt?
Ja, dat gebeurt automatisch.
En dan heb jij zelf iets meer ruimte om naar binnen te gaan.
Ik had het natuurlijk met Denzel. Die kwam altijd en dat was echt voor mij top. Maar ik gaf hem liever niet aan hem. Ik hield hem liever zelf. En de tegenstander, als hij een beetje kan voetballen, en dan stapt hij altijd wel ergens een klein beetje terug. Dus dan krijg je gewoon ruimte.
Ja, twijfel. Ja, je zei het gewoon twijfel.
Ja.
Net even die paar seconden of dat hij even twijfelt, is toch de ruimte voor je.
Ja.
En als we zo de vraag stellen, met wat voor back zou je liever in je elftal spelen? Vraag ons allemaal eigenlijk. Heb je dan liever een back die defensief zijn taken heel goed op orde heeft? Of een back die aanvallend een hele goede bijdrage? Als je de keuze zou moeten
zelfs
maken.
Zelfs als keeper ga ik liever nu voor een goede voetballer, man.
Oké. Ja.
Gewoon eentje omdat je, ik weet niet, de bal komt zo vaak, ook bij ons en hoe wij nu opbouwen, daaruit.
Ja.
Dat als je iemand hebt die echt niet kan voetballen, je verliest gewoon heel vaak die bal daar. Dus ik heb daar gewoon veel liever gewoon iemand die, bijvoorbeeld wat jullie met Pinto hadden vorig jaar, dat als hij in 1-op-1 komt, dat je weet, hij kan zichzelf redden, hij kapt hem af of hij tikt hem gewoon erlangs.
Ja.
Dan dat je echt gewoon een robuuste man.
Ja, want misschien een matig voetballende back heeft altijd die beperking van de zijlijn. En daar kunnen spelers die beter aan de bal zijn, beter mee omgaan. En die kunnen zich daar dan weer onderuit spelen. En dan creëer je weer, dat gevoel heb ik ook, Thomas?
Ja, ik had vooral eentje nodig die ook genoeg loopvermogen had om bij me te komen.
Ja.
En dan maakte het niet zo heel veel uit of hij heel goed of slecht kon voetballen.
Ja.
Maar ik vroeg me ook nog eventjes af, want je bent natuurlijk, wat Arthur Nieuwman tegen zei, klopt natuurlijk, je bent iedere keer een positie teruggegaan. En ik weet dat ik bij Sparta was, toen ik in de jeugd daar speelde, was ik linksbuiten. En toen heeft Adrie van Tichelen ook eens een keer
geprobeerd. Jij bent steeds verder naar rechts gegaan.
Om mij als linksback te...
Rechtsbuiten.
Die eerste wedstrijd... Die ging nog best wel aardig. En toen, tweede wedstrijd, ging ik bij mezelf denken van dan speel je de rest van je leven misschien wel als linksback. En die tweede, ik had geen idee wat ik deed, dus dat ging niet zo goed. Maar ik merkte dat ik daar best wel opgelucht over was. Dat ik gewoon weer aanvaller was.
Nee, ik had het niet. Omdat ik zeg maar in de teams waar ik in speelde, ik was gewoon een aanvaller.
Ja.
Ik kon altijd naar voren en ik had de ruimte om te pasen. En dus voor mij was dat niet iets van ik ben back en ik mag de middenlijn niet over. Ik mag alleen verdedigen. Ja, dat is niet mijn kracht. Ik heb dat natuurlijk het verdedigen wel geleerd in de loop der jaren. Alleen dat was natuurlijk niet hoe ik ben opgeleid in de jeugd.
Nee.
Wat vond je het moeilijkste eigenlijk aan die positie?
Het moeilijkste is dat je vaak, zeg maar, als je tegen hele snelle spelers speelt, had ik er wel meer moeite mee.
Ja.
En dan heb je echt hulp nodig van je medespelers. Nou, bij Barça speelde ik met Puyol achter mij.
Ja.
En die was altijd heel, heel duidelijk. Hij zei, als we tegen een snelle speler spelen, dan mag jij gewoon kort zitten. Ga maar gewoon kort. Elke bal die diep gespeeld wordt, die is voor die
want dan
voor
koffert
mij.
Hij jou in de hoek, zeg maar. Als die,
je hebt natuurlijk spelers, en je ziet het vaak, hè, buitenspelers die afhaken om die bal te krijgen. Ja, zijn backs die gewoon blijven staan.
Ja.
Ja, dan krijgt hij de bal en dan komt hij met snelheid op je af. Ja. En dan speel je tegen een Figo, dat tegen een Joaquin. Dat soort spelers speel je dan. Ja, dan is het moeilijk te verdedigen. Dus heb je echt wel een team nodig die je daarbij helpt.
En ik had niet het idee dat je van Ronaldinho iets kon verwachten in het defensieve.
Nee.
die liet het jou even uitzoeken.
Dat was ook onze kracht, hè.
Ja,
kijk, het elftal wist dat hij niet verdedigde.
Ja.
En ons elftal was zo, zeg maar, ingericht dat we dat konden opvangen.
Okay,
en wij wisten ook van, als wij die nul houden, ja, hij gaat het verschil maken.
Ja.
Messi gaat het verschil maken. Of Eto, of Deco, of Iniesta.
Waren er ook teams, want ik kan me ook goed voorstellen dat het is voor jou vervelend als die respect de hele tijd overheen komt en je komt in 2-1. Maar kan als tegenstander ook zoiets hebben, dat je bedenkt van nou, het is wel lekker dat hij respect overheen gaat, want Ronaldinho gaat niet mee. Maar als we hem dan verliezen en hij staat daar vrij. Maar
dat is het verhaal, hè. En dat, nou, dat heeft dat deed Madrid toen ook, toen we met 0-3 wonnen. Ja, dan komt hij 1-1 te staan. En ja. Dan is het, ja. Wat ik me wel achter kan herinneren met hem is dat... Als we dan zeg maar verdedigend stonden en zijn man die ging al half staan, dan keek hij me altijd aan en dan zei hij, deed hij altijd zo van, Puyol. Ja, hier zo, zeg maar deze maakte hij altijd.
Ja, met handgebaren al even ja, van dat hij zelf hij, niet van,
Ik kom niet mee, weet
even
je.
Oplossen, ja.
Ja, hij zei, jij moet gewoon door in dat Puyol daar. Ja. En zeg, ja, dan deed ik altijd duimpje en zei, nee, maak je niet druk.
Ik speel hem wel naar jou als hem daar pakken.
Ja, daarom, ja.
Lekker.
Ja.
Thomas, jij toch als buitenspeler, dan moet je ook ervaring hebben met gewoon met de kuitenbijter, de verdedigend sterke back. Wat vind jij vervelend? Wat vind jij een vervelende linksback of rechtsback om tegen te spelen?
Nou... Ja, ik vind dat het best wel onderbelicht is dat hoe backs verdedigen. Ja. Daar wordt eigenlijk nooit vrijwel nooit over gepraat. Ja. Voor een aanvaller is natuurlijk het vervelendst als een back op het juiste moment in de buurt komt en kort zit. En ja. Dan tegelijkertijd ook zichzelf niet zo makkelijk laat uitspelen. Dat zijn de moeilijkste. Maar ik ben een hoop backs in mijn carrière tegengekomen, wat je net zei inderdaad. Die op het moment dat je even wat anders ging staan, dat ze terugstapten. En dat was feest. Want ja. Dan kon je gewoon met je gezicht naar de goal op hoog tempo gaan opzoeken. Ja. En dan had de back eigenlijk een probleem. Maar ik vond het altijd wel echt een vet spel. Zeg maar tussen ervoor zorgen dat je net ver genoeg weg was. Zodat hij niet in de buurt kon komen. En kijken welke afstand die wel wilde overbruggen en welke niet. Dat vond ik altijd wel mooi om daar een beetje mee te spelen. En het is ook een beetje bluffen, vind ik. Tussen back en buitenspelen. Soms komt de back op hoog tempo op je af. Dan ben je geneigd om hem terug te spelen. Maar ja.
Maar wat vond je dan specifiek heel goed aan een back? Zeg maar wat ze verdedigend soms deden waar je zelf geen raad mee wist?
Nee, dat zit hem enerzijds in positioneel staan. Dus tegelijkertijd ook ruimtes verdedigen met de andere verdedigers. En op het moment dat ik de bal krijg op het juiste moment naar mij toe komen. En
kort altijd mooi dat backje wat zo heel laag zit.
Ja, maar dat hoort een beetje bij kort zitten. Ja. Maar daar zit dus ook... Dat was ook wat leuk. Daar kon je ook backs mee ontmaskeren. Want sommigen deden het inderdaad om te laten zien dat ze... En die konden eigenlijk niet zo goed verdedigen. En dan de ene, die als hij kort zat, dan kwam hij er niet langs.
Ik weet nog goed dat toen ik bij RKC speelde op huurbasis. Dat was een van mijn eerste wedstrijden. Speelde ik tegen Ferdy Vierklauw.
Ja.
Toen speelde hij rechtsback bij Utrecht. Ja, en ik was dan links hangend bij RKC. Nou, en dan, ik was natuurlijk, kwam uit het belofte team van Feyenoord. Ik had het ene wel met eerste mee, maar nog niet mijn debuut gemaakt. Nou... Ja, dan neem je zo'n bal, krijg je zo'n bal, weet je, neem je hem lekker aan zo. Nou, dan kwam hij de eerste keer, gaf hij een schop op mijn linkerkuit. Mm-hmm. En de tweede keer op mijn rechterkuit. Ik denk dat ik al 3 dagen niet heb kunnen lopen. Ja, ja. En dat was ook echt een kuit erbij. Dus ook heel kort.
Ja, ja.
Je hebt heel veel verschillende types. En...
Ja.
Maar voor mijn gevoel hoort dit wel gewoon, of je nou een verdedigende of aanvallende back bent. Dit hoort
lijkt wel een beetje
een
uitstervend ras, toch? Die gasten die daar onbekend staan.
Alleen om het verdedigen.
Ja.
Ja, en schoppen. Ja,
die bestaan bijna niet meer.
Nee, maar kort zitten en zo, dat is nog denk ik gewoon super relevant op dit moment.
Ja.
Hebben jullie één specifieke actie van een wingback die je echt mooi vindt?
Ik heb er gelijk één. Gewoon één specifieke van afgelopen seizoen. Niet die ik mooi vind, maar Surendi Sambo was onze rechtsback. Over fysieke voorwaarden gesproken, daar wil ik even op terugkomen. Die levert vorig jaar in de playoffs, ik denk in de finale of de halve finale, levert hij zeg maar op de eigen midlijn in het centrum de bal in, springt te ver van zijn voet af, 50 meter in zijn rug. En de speler van Utrecht, die loopt gewoon zeg maar richting de goal. En daarom denk ik dat het echt een hele goede back kan worden ook zeker. Hij heeft de drift en het lijf om dan heel snel en hard en driftig terug te sprinten. En dan op het allerlaatste moment een soort bloksliding op de bal te gooien.
Tegen Twente?
Ja, dat was in de finale tegen Twente. Maar er zijn heel weinig spelers, gemiddelde backs, die halen dat niet meer in. Die kunnen niet meer dat venijn en die snelheid opbrengen om dat te corrigeren, zeg maar.
Congolo had het wel een beetje bij Feyenoord.
Ja, ook veel sneller.
Terus was goed hoor. Terus die kon ook, als je hem zag, als hij zich aanzette, dan... Ja. Was niet normaal. Ja, het was wel aanvallend en verdedigend.
Maar heb jij eens een specifieke actie die...
Ja, ik heb een jongen met wie ik best lang heb samengespeeld. Rick Karsdorp was zo'n jongen die dan van 10 naar rechtsback ging. En die kon echt fenomenaal een early cross spelen.
Dat vind ik
zo'n mooie bal. En dat komt vooral, dat is iets in de C'tjes toen wij bij Feyenoord speelden. Dat werd toen een ding, de early cross. En iedereen alleen maar die bal zeg maar snel voor. En ik vond een verschrikkelijke balskeeper. Want je moet dan...
Ja, is die goed voor die keeper? Is die heel...
Ja, is die lastig. Ga je wel, ga je niet.
Niemand land,
Je moet laag naar de grond hebben. Ja. Dat vind ik allemaal lastig. Mm-hmm. Maar hij kon dat heel mooi. Als hij hem één keer zo net over de middenlijn... Stemmetje een beetje. Een keer weer gluren, hè, hond. En dan met dat lekkere effect zo erachter. Ik vind een early cross, dat is echt een van mijn favoriete ballen.
Ja, en dat je hem zo naar buiten aanneemt en naar binnen kapt.
Wat is dat? Even kijken. Ja, dat je hem als linksback bijvoorbeeld.
Ja, dat je hem zo naar binnen meeneemt. Heb ik zo vaak gehad als buitenspeler met druk zetten. Dan ga je op volle snelheid. En dan,
de sleep naar binnen. Ja, die is lekker. Ja.
Net of je weg ziet. Dan.
Ja.
Dan even laten we de metamorfose van de back even proberen te duiden. Ik ga een poging doen. Ik hoop dat Pieter Zwart ook luistert. Want ik heb het idee dat zeg maar vroeger, laat ik zeggen, voor de jaren 90 of zo, de backs relatief laag bleven. We moeten niet te veel met het spel bemoeien, gewoon verdedigend degelijk zijn en een ding doen. En je begon er net al over, er ontstond later een trend, zeg maar, dat een rechtspoot op linksbuiten ging spelen en een linkspoot op rechtsbuiten ging spelen. Waardoor het volgens mij, en ik denk dat dat ongeveer ook jouw periode is als back, de voorwaarde werd dat de backs meer overlaps gingen maken, zeg maar, aan de buitenkant gingen spelen. En dan nu heb je weer iets heel anders wat veel gebeurt. En daar is volgens mij Guardiola mee begonnen.
Het middenveld.
Is dat de backs juist in het middenveld komen. Ja. Dus als een soort... De wat?
Underlap.
Nee, de inverted back.
Hij is keeper, hè? Underlap.
Ik kan
overlap, maar aan de binnenkant.
Ik kan het allemaal niet meer volgen.
Want dat is iets nieuws. Denk uit de afgelopen 5 of 10 jaar. Jullie kunnen het ongetwijfeld duiden.
Het is grappig dat je dat zegt. Want ik was 2013... Was ik bij Bayern. Ja. En toen was Pep trainer van Bayern München. Ja. En toen speelde hij al met een back aan de binnenkant. Ja. Met Laam.
Ja.
Dus toen zei ik al tegen hem. Ik zeg, ik zie dat jij met je middenvelden aan de binnenkant speelt.
Dat klonk bij jou als muziek in de oren, denk ik.
Wat denk je dat hij antwoordde? Waarom hij daar speelt?
Dat heeft hij een man extra centraal op het middenveld waarschijnlijk in de opbouw.
Het was juist verdedigend.
Ah, wat was zijn antwoord dan?
Hij zei dus, toen ik in Spanje speelde en wij bouwden op en wij krijgen een counter tegen, dan gaan de backs lopen. Hij zei, in Duitsland gaan de middenvelders lopen.
Okay.
Dus daarom deed hij zijn middenvelder in de opbouw aan de binnenkant, om als ze de bal verliezen, dan liep de middenvelder altijd tegen zijn back op.
Ja.
Dus het was meer zeg maar verdedigende gedachte dan aanvallend.
Ja.
Dus toen dacht ik van dat heb je goed gezien.
Ja, Thomas, wat heb jij voor gevoel wat de toegevoegde waarde is van zo'n back aan de binnenkant?
Ik zou ook in eerste instantie denken dat je hem wel meer op het middenveld creëert. Mm-hmm. Slot heeft dat toen volgens mij met AZ ook heel duidelijk gedaan. En vorig jaar Feyenoord tegen AS Roma, die heel vooral over de zijkant druk wilde zetten op de backs, ging Geertruiden aan de binnenkant spelen. En dat werkt echt supergoed. Alleen normaal gesproken zijn backs wel echt flankspelers. Dus die hebben vaak wel wat moeite om op middenveld te spelen. Net zoals centrale verdedigers.
Zeker, ja.
Dus voor sommigen is het niet echt natuurlijk. Dus de valkuil is een beetje dat je iemand die heel zijn leven op de flank heeft gespeeld op middenveld gaat laten spelen.
Ja.
Maar ik denk dat het voor jou, ik weet niet, heb jij dat wel eens in jouw carrière ook zo gespeeld?
Nee, als back niet wel natuurlijk. Maar ik denk dat ik in het huidige voetbal, dat ik als back ook gewoon mee kan.
Ja.
Omdat ik natuurlijk altijd de overlap heb, gaat al, sowieso.
Pas op wat je zegt, hè? Want vorige week Marco van Basten, die zei dat hij net zo goed was als Cristiano Ronaldo. Nee,
als hij had gespeeld, nog had gespeeld, als hij beter geweest.
Nee, maar ik zou bijvoorbeeld in een systeem à la, zeg maar wat, hoe Arsenal bijvoorbeeld speelt. Of City met een linksback die in het middenveld komt.
Juist,
die positie had ik kunnen spelen, denk ik. Omdat ik ook middenvelder ben.
Ja, daarom.
Dus het is eigenlijk jammer voor jou dat die trend pas na het stoppen van jouw carrière is doorgekomen.
Ja, nou ja. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk wel echt mooie tijden gehad. Als back,
je hoeft niet te klagen, hoor, denk ik.
Nee, ik hoef niet te klagen, maar het is natuurlijk... Ja, dan was ik natuurlijk wel meer middenvelder geweest dan, zeg maar... Ja. Aan de zijkant.
Ja, klopt. Jij wou het nog over de underlap hebben, Maarten.
Ja, ik ben wel benieuwd of Thomas of Gio mag natuurlijk ook mij dat gewoon één keer goed kan uitleggen. Want wij hebben ook met die tactische besprekingen en de overlap kan ik nog bij verdedigen op het middenveld. Lukt nog wel inschuiven. Maar ik hoor nu ook underlap. Maar kan iemand mij gewoon even kort uitleggen wat precies het idee is en wat de meerwaarde
is? Ja, het is niet zo heel ingewikkeld volgens mij.
Als je overlap hebt,
ga je buitenom.
Ja, hij krijgt de bal en hij gaat naar binnen. En de back gaat overheen, is een overlap. Maar als hij de bal heeft en de middenvelder of de back gaat binnendoor.
Mm.
Dat ze ook vaak ziet. Dan komt hij zeg maar naast de 16. Zeg maar die bal, zeg maar. Dat is een underlap.
Maar is het daar niet druk over het algemeen? Zeg maar de ruimte ligt toch vaak aan de buitenkant?
Als die aan de buitenkant staat, dan heeft hij geen plek meer.
Ah, oké, nu snap ik hem. Het is meer als je buitenspeelt helemaal
breed. Dus overlap is aan de buitenkant eromheen.
Het is dus ook heel erg afhankelijk van de plek, de positie van je buitenspeler zelf.
Ik kijk zeg maar als centrale verdediger natuurlijk. En dan als de tegenstander dat doet, dan duikt er ineens een linksback op. Zeg maar in de linksbinnenzone, zeg maar. Tussen de spits en de linksbuiten.
Ook een beetje in de alarmzone.
Ja, en daar moet je dan iets mee. Want vaak is er de buitenspeler niet meegelopen of een middenvelder verwacht dat je hem overneemt. En dan kom je ook in het centrum soms in een situatie waarin je denkt, ja, moet ik nu doorstappen naar die back en dan laat ik misschien iemand anders vrij. Dus dat is misschien ook een beetje...
Ja, wij komen zelfs in de derde divisie van die rare situaties als zo'n back gaat lopen, omdat je dan... het niveau is gewoon wat lager, dus mensen weten niet zo heel goed wanneer je moet overnemen.
Ja.
En dan loopt ineens bijvoorbeeld je linksbuiten loopt tussen je centrale duo. Of die komt helemaal die achterlijn. Dat voelt heel het ziet er heel ongemakkelijk uit wat we dan aan het doen zijn. En alles wordt een beetje uit elkaar gespeeld. Dus ik vind het heel irritant om tegen te spelen.
Ja, dat is zo. Hebben jullie ook van mening dat de back zeg maar in het huidige voetbal gewoon meer waarde vertegenwoordigt dan vroeger? En dat het een veel belangrijkere speler is dan dat het vroeger was?
Dat denk ik wel. Ik denk dat je wel, omdat je back in ja, vroeger was een back was een verdediger. Ja. Die maakte ook eigenlijk niet verschil.
Ja.
Je hebt natuurlijk wel backs tegenwoordig die echt het verschil maken. En waardoor ze ook de waarde ook natuurlijk hoger wordt.
Ja.
En het zijn ook gewoon complete voetballers geworden.
Ja, toch?
Je moet aanvallen, je moet alles kunnen. Je moet fysiek, je moet kunnen springen.
Ja.
Het is echt wel een plek waar je gewoon alles moet kunnen.
Ja.
Vroeger had je altijd zo'n standaard, zeg maar, elftal. En dan was de linksback of rechts was altijd de aanvoerder.
Ja, toch?
Die het minst kon voetballen. Ja. Dat was dan de back.
En die was degelijk. En degelijk. Verdedigend zijn ding werkte meestal hard.
Precies, ja. Dat is nieuw anders natuurlijk.
Dat is echt compleet veranderd, ja. Maar dat is toch wel een trend. Dat is misschien 15 jaar gaande of zo. Zoiets.
Ja, als je bijvoorbeeld naar Denzel kijkt, dat is gewoon een extra aanvaller. En die laat verdedigend ook geen steken vallen.
Ja,
dus dat moet zowel een rechtsbuiten als een rechtsback tegelijk. En ik denk dat dat wel echt in het topvoetbal de moderne back is.
En er worden nog doelpunten verwacht eigenlijk ook. Want Denzel maakt er ook zomaar 5 per jaar.
Ja, zeker. Ja. Zeker in het systeem waar die speelt natuurlijk met 5.
Dus dat scheelt ook.
Ideaal.
Ja.
En is er, als je dan hebt over zo'n compleet plaatje van zo'n back van tegenwoordig, is er iemand die je dan, want je volgt veel voetbal, die je gelijk te binnen schiet, waarvan je denkt, ja, die heeft wel de total package?
Nou, ik vind Zinchenko wel, die heeft echt alles.
Ja.
Ook zeg maar, en terwijl hij bij PSV natuurlijk rechtsbuiten speelde, hè?
Ja.
Een aantal jaar geleden werd hij verhuurd.
Ja.
En nu natuurlijk als linksback op het middenveld, dat hij wel, ik vind Davies van Bayern ook geweldig spelen, linksback, zo snel.
Ja.
Dus er zijn een aantal spelers gewoon, ja, wat je ook zegt, hè. Ook jonge spelers willen ook back zijn nu. Vroeger was het een back, wie was nou een back?
Ja.
Niemand, je wilde allemaal Van Basten zijn en Gullit en in mijn tijd dan, of Koeman.
Ja.
Maar we wilden nooit Arnold Muren zijn of Barry van Aalen. Ja. Maar die zijn ook belangrijk en ik denk dat nu... Ja, mensen willen ook een linksback zijn.
Ja.
Een Alba bijvoorbeeld.
Ja.
Zeg maar wat, hè. Die natuurlijk jarenlang met Messi die linkerkant...
Klopt, ja. Ik zit wel achter, maar is er eigenlijk een lullige positie voor in de plaats gekomen, hè? Waar je nu niet meer zou willen spelen?
Keeper.
Kom je dan bij keepertje? Ja, toch? Ja, daar zijn we ervan, denk ik, ja.
Nee, maar vroeger, voor mijn gevoel, heb je ook veel minder aanvallers die uiteindelijk back zijn geworden, nu. Dus jij, Michael Reiziger uit mijn hoofd, die is ook altijd Michael rechtsbuiten ook geweest. Ja, er zijn heel veel jongens die als buitenspelers zijn doorgebroken en uiteindelijk heel goed zijn geworden als links of rechtsback. Ja. En voor mijn gevoel zie je dat een stuk minder nu.
Ja.
Maar ik kan ernaast zitten.
Ja, ik zit na te denken, maar dat is niet per se mijn vakgebied.
Dat snap ik. Maar dan even iets anders, gewoon over jou, omdat we je nu toch spreken. Je hebt bij wel een paar van de mooiste clubs van Europa gespeeld als voetballer. Is een van die clubs de club die je warmste hart toedraagt? Is er één die waar je het meest van mee gaan houden?
Mijn club is natuurlijk Feyenoord.
Ja.
Ik bedoel, dat is de club van mijn hart. Daar ben ik opgegroeid en natuurlijk geweldige tijden als speler, maar ook als trainer gehad. Maar ja, de club waar ik vroeger altijd van hield, was Barcelona ook.
Mm.
De eerste aanraking met Ronnie Hansen, de strip, die bij Barcelona speelde. Koeman in die tijd, Cruijff als trainer, dat was ook mijn team.
Ja.
En dat je dan later voor dat elftal gaat spelen, is natuurlijk een droom.
Hoe gaat dat contact dan? Word je dan gebeld?
Het ging heel snel. Het was, ik denk dat die transfer. Eigenlijk heb ik nog 2 weken moeten wachten. Want ik kan me herinneren dat we in augustus met Nederlands Elftal speelden. En toen, toen was ik op weg naar Noordwijk. Toen belde Rijkaard mij op of ik interesse had om naar Barcelona te komen. Ja. Dus toen zei ik van,
heb je nog een beetje cool gebleven?
Ik denk dat ik daar niet over hoef na te denken. En toen zei hij al van, ja, we hebben een aantal opties. Dus in de komende week wordt bekend voor wie we gaan.
En wist je ook wie dat waren, die andere opties?
Nee, ik weet het niet. Okay. Volgens mij, Abidal was er volgens mij wel één van.
Okay, yeah.
Maar in die tijd was Barcelona natuurlijk nog niet de Barcelona van nu. Nee. Ze hadden natuurlijk wel problemen, financieel ook. En ik denk dat optie voor mij toen de tijd, zeg maar, qua kwaliteit en financieel de beste optie was. Ja. Omdat ze me konden huren. Dus uiteindelijk duurde dat denk ik 2 weken. En toen, ik weet nog goed dat ik op woensdag mijn zaakwaarnemer Sigge Lenz, toen de tijd, die zei ik kom naar Londen om te spreken met Arsenal en, en Rossell, die toen vicepresident, die kwam ook naar Londen om die deal rond te maken. Ja. Dus ik trainde 's ochtends nog met Arsenal en toen belde die me op van, ja, je moet nu naar het stadion komen, want ik moet het contract ondertekenen. We vliegen vanavond naar Barcelona. Ja, dus ik moest naar huis bellen. Ik moest naar huis spullen pakken en snel naar het stadion. Ja. Ja, toen pakte ik mijn tas en toen zei ik tegen Thierry, Henry en Patrick, nou, jullie zien me niet meer, want ik word verhuurd. En toen zeiden ze, waar ga je dan heen dan? Mm-hmm. En toen zei ik, Barcelona. En toen begonnen ze allemaal te lachen. Hij zei, nou. Dus die kon niet geloven dat ik naar Barcelona ging.
Dat is wat ze allemaal wilden.
Ja, en ik kwam ze natuurlijk jaren later natuurlijk in de finale tegen bij de Champions League. Dus dat ging heel snel, want ik was woensdagavond vloog ik. Donderdag had ik een medical, 's avonds gepresenteerd. Vrijdag trainen en dat gingen we naar Bilbao. En zaterdag speelden we al uit tegen Atletiek.
Mooi stadje.
Ja,
ik zou je aanraden om daar af en toe heen te gaan.
Ja, ik kan nog herinneren, nou, Jake zit hier bij.
Je zoon.
Jake was natuurlijk in Londen geboren en Joshua in Barcelona. Ja. En het was geweldig. Je ging 's ochtends ging je trainen. 'S middags ging je nog even lunchen. Nou, dan moesten we om 4 uur moesten we Jake ophalen. Nou, dan ga je drink je een kop koffie. En 's avonds, ja, we woonden aan het strand. Ja. Dus het leven wordt niet beter.
Een beetje Spaanse wijn gedronken ook in de tussentijd?
Ja, ik was toen nog niet van de wijnen. Okay. Ik ben nu wel van de wijnen, dus maar
later,
toen...
Het was later op gang.
Ja, later. Ik ben het daar leren drinken.
Oké, okay. Maar toch even daarover gesproken. Je hebt natuurlijk ook bij Rangers gespeeld.
Ja.
Ik heb toch altijd het idee dat daar wel goed gezopen wordt in het Schotse voetbal.
Ja, het is...
Is dat een fabeltje?
Ja, het is natuurlijk cultuur, hè.
Ja.
En dat is gewoon de Engelse cultuur, Schotse cultuur... Ja, dat is gewoon, dat zit er gewoon ingeburgerd. Ja. En,
maar ook onder spelers?
Er zijn natuurlijk wel... Ik denk dat het grootste voorbeeld misschien Cascoyne is geweest.
Ja, daar heb je mee gespeeld?
Niet gespeeld. Want ik ging naar Rangers toen hij stopte bij Rangers. Zeg maar het jaar. Ik heb hem wel een paar keer gezien natuurlijk in Schotland. En ook als trainer. En dat is natuurlijk het voorbeeld van wat drank met je kan doen.
Werden daar verhalen over verteld op een leuke of een vervelende manier over Gascoigne? Dat moet haast.
Nou ja, natuurlijk, ja, hij had natuurlijk wel zijn streken. Dus volgens mij het verhaal dat hij zeg maar voor Celtic Rangers, dat hij naar de bestuurskamer van Celtic ging en daar 2 whiskies bestelde. Dat was volgens mij kwartier voor de wedstrijd. Mm-hmm. Even die 2 whiskies wegwerkte en daarna naar beneden liep. En die wedstrijd gewoon won, hè?
Ja, ja, ja.
En ook scoorde ook. Ja. Dus ja, zo'n type was het, hè? Ja, ja, ja.
Zijn mooiste verhaal...
Met het afwerken
op de training. Ik weet niet of je die wel eens hebt gehoord. Dan was hij op de training aan het afwerken en toen schoot hij op een gegeven moment de bal over de ballenvanger heen in het bosjes. En die is toen gaan zoeken en is hij niet meer teruggekomen. Tot de dag daarna. Toen waren ze weer aan het trainen. Toen kwam hij met die bal om zijn in zijn trainingssessie. Kwam hij uit die bosjes. Ja, ik vind dat zo geniaal. Hoe kan je dat bedenken?
Ja. Volgens mij zijn de verhalen eindeloos. Hè, over deze man. En dan toch even tot slot. Gio, je hebt nog ambitie als trainer. Ik aan. Ja, dat geloof ik ook gelijk. En je bent er volgens mij ook open over geweest. Is dat bondscoachschap iets wat jou zou aanspreken?
Ja, nou, dat heb ik altijd gezegd natuurlijk. Ik heb natuurlijk ik was 21 toen ik bij Nederlands Elftal kwam, 96. En ik ben in 2010 gestopt. Dus ik heb 14 jaar voor Nederlands Elftal mogen spelen. Hè? Ja. Want het is een eer om voor dat elftal te spelen. En ik heb natuurlijk mooie momenten meegemaakt met allerlei WK's en EK's. En, dus voor mij, ik denk voor elke trainer is een bondscoachschap voor is natuurlijk geweldig om te doen. Ja. En dat is voor mij ook nog iets moois. Of dat ooit gaat komen, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar ja, je moet natuurlijk wel, wat wil ik ook tegen de kinderen zeggen van de foundation, je moet ook doelen hebben in je leven. Ja, en wat zou je nog willen doen? Ja. Nou, het bondscoachschap is iets wat ik ook nog in ben.
En staat het zeg maar hoger in rang dan het leiden van een clubteam in jouw hoofd, in jouw ambitie?
Ik denk niet dat daar een rangorde in zit.
Okay. Ik vraag me altijd af wat de bondscoach buiten interlandweken doet, zeg maar, overdag. Is hij dan gewoon vrij?
Ik denk dat je wel minder op het veld staat natuurlijk. Ja. Je bent minder echt met je op het veld. Het zal meer dan in de begeleiding van de spelers zitten. Ja, dus die natuurlijk bij allerlei clubs zitten.
En je gaat gewoon langs volgens mij ook vaak bij spelers.
Voorbereiden voor wedstrijden. Kijk, als trainer is het gewoon 24/7 is het gewoon. Ja, ik heb natuurlijk jarenlang trainer geweest. En ik moet zeggen dat het contrast wat ik nu voel, zeg maar, als je geen trainer bent, is een wereld van verschil. En natuurlijk word ik de laatste maanden van, ja, wil je weer trainer worden? En ja, ik moet zeggen dat ik blij ben hoe het nu is.
Mm-hmm. Dus je vindt die rust ergens ook wel lekker?
Ja, dat ik thuis ben, dat ik gewoon kan slapen. En ik heb ook gemerkt wat echt strijden in de top met je doet. Mm-hmm. Ook je gezondheid, ook je stress. En je...
Wat bedoel je met dat je gewoon kunt slapen?
Nou ja, ik heb als trainer en ik heb wel, ja, je ligt wel nachten wakker. Dat je gewoon aan het piekeren bent of dingen die gebeuren.
Het gaat gewoon over resultaten of over dingen
in de groep. Ja, het is gewoon de spanning die je voelt en de stress van het moeten presteren. Hè? En dat, dat voel je. Dat kan je aan de andere kant ook niet missen. Mm-hmm. Omdat het ook wel iets, ja, dat doet ook wel iets met je om te blijven gaan.
Ja, als het dan lukt, dan is die, ja, dat gevoel heel fijn.
Ik denk als jij zeg maar de dalen die ik heb gehad, zeg maar in mijn carrière als trainer, als daar geen pieken tegenover stonden, ja, dan had ik al lang gestopt.
Het is toch wel een beetje een repeterend verhaal eigenlijk. We namen vorige week op met Marco van Basten. Die heeft eigenlijk ook diezelfde ervaring, hè? Als speler. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt, maar als speler met een grote glimlach, prachtig lekker spelen, winnen en dat soort dingen. En als trainer, het lijkt dag en nacht verschil. Stress,
ja. Hij vond die 9 tot 5 ook niet lekker.
9 tot 5, hard werken ook ineens. Ja.
Schrap, hij zei, ja, dat voelde lekker 9 tot 5.
Dat vond ik nog lekker.
9 tot 5 had nog mee.
Okay, ja, nou, voor Van Basten was het genoeg in ieder geval.
Ja, nee, ik heb Marco natuurlijk bij het Nederlands elftal gehad. Ja. Toen hij eigenlijk in het diepe werd gegooid. Ja, hè? Ja, ja. Want hij werd door Cruijff werd hij naar voren gebracht om trainer te worden. Maar ja, het is zeg maar, het verschil is wel lekker nu. Ik bedoel meer dat je gewoon naar huis kan gaan. Gisteren de wedstrijd, Rangers PSV voor tv. Je rijdt naar huis, je gaat slapen. Je wordt wakker 's ochtends. Ja. Weet je, je drinkt een koffietje. En je zit gewoon met je kids en je vrouw zit je gewoon te lunchen. En je praat over allerlei dingen. Je bent er voor de examens van je kinderen. Ja, ik had het vanochtend nog met mijn vrouw over dat je veel meer kleine dingen weet te waarderen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het brengen van Joshua naar zijn korfbaltraining, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Iets heel kleins, maar ja, je kan dat beter waarderen dan wanneer je trainer bent. Ja. En eigenlijk ja, in Schotland zit en weg van je vrouw en kids. En je bent alleen maar 24/7 met voetbal bezig.
Nou, ga je dat de volgende keer anders doen? Als je hebt best wel dus ook wel pitten gehad, slaaploze nacht en dingen. En er komt nou weer een club over een maand of over een jaar. Hoe ga je er dan voor zorgen dat het anders is dan dat het was? Of is dat nou eenmaal wat het is?
Nou ja, het is... Ja, weet je, als je natuurlijk voor clubs trainen waar verwacht wordt, geëist wordt dat je gaat presteren, dan zal dat hetzelfde zijn. Ja. Alleen, ja, je kan natuurlijk de steun die ik bij Feyenoord natuurlijk wel had, zeg maar, met het thuisfront, omdat je natuurlijk elke dag thuis bent, was minder in Schotland. Dan verloor je wel punten en dan ging je naar huis en dan was er niemand.
Ja, want je was alleen daar.
Ja, en dan Jay kwam heel vaak. Ja. Marieke, mijn vrouw was er heel vaak, maar het is toch anders. Ja. En dus ik denk dat als de kinderen over een aantal jaar het huis uit zijn, dan kan je ook samen naar het buitenland. Weet je, dan heb je ook elkaar om die momenten ook samen te beleven. Ja. En, maar het is zeker wel iets waar ik nu wel rekening mee hou. Omdat ik natuurlijk wel een aantal aanbiedingen heb gehad van clubs waar ik gewoon nee tegen zei. Omdat ik gewoon op dit moment niet weg wil.
Snap het.
Ja. Nog heel even terug op die spanning wat je net vertelde. Was dan bijvoorbeeld voor een seizoen dat je coach was bij Feyenoord of bij Rangers, daar had je dus echt aanzienlijk meer spanning en stress van dan bijvoorbeeld het spelen van een WK als speler zelf?
100 keer meer.
Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken.
Nee, nee, nee. Omdat je, dat je als, als voetballer, je weet, je kan, je, je concentreert je gewoon op je eigen...
je hebt veel meer controle, denk ik.
Je controle, dus je, je weet tegen wie je gaat spelen. Je weet je eigen kwaliteit. Je hebt ervaring. Alleen als trainer ben je natuurlijk... je bereidt 25 man voor. Je begeleidt je hele staf. En je bent verantwoordelijk voor... en de standaard situaties. En je moet voor de tv. En je moet je persconferenties doen. En je hebt met je bestuur en met je TD gesprekken. En
dan
je hebt
ontevreden
spelers. Ontevreden spelers. En ja. Dus ja, je staat gewoon altijd aan.
Ja. Vind je het over het algemeen leuk om trainer te zijn?
Ja, ik vind het leuk. Het is ook wel heel, heel dynamisch. Je dag is nooit hetzelfde. Je kan denken, oké, ik heb mijn training heb ik gemaakt. Ik heb mijn elftal rond. En je gaat naar de club en, oh, die is er niet. Die heeft dat. Mm. Of, weet je, je moet altijd schakelen. En dat kost gewoon heel veel energie.
Mm. Mooi.
Mooi.
Zie je niks aan me?
Nou, ik zit eens even goed te kijken.
God, zie jij er weer uit, man.
Je gaat me niet vertellen...
Ik heb vandaag speciaal voor jullie een streepje shirt aangetrokken. Ja.
Als gegoten, zou ik
zeggen. Is dit een streepje shirt van NoXS?
Dit is het streepje shirt van NoXS.
Dat zal jij dan altijd hebben. Hebben wij een nieuwe partner, een nieuwe sponsor... en dan hebben ze streepje shirts.
Ja, dat was ook wel een voorwaarde, toch?
Ja, nee, zeker. Ja. Op een gegeven moment was alles rond. En toen zaten we even te zoeken op de website... En heb jij een streepshirt gevonden? Toen zei je, we kunnen nu met NoXS.
Groen licht. Ja,
dus mensen kunnen er vanaf nu bijlopen als Thomas Verhaar... door gewoon even naar die website te gaan.
Ja. Heb jij nog wat geregeld voor de luisteraars?
Ja, met Corpel 20. 20% korting op bijvoorbeeld dit hele mooie streepshirt van NoXS.
En heb jij nou ook wat aan van ze of niet?
Nee. Maar ik denk dat ik volgende week wel... Kijk, had vorige week aan, zat lekker. Ik zit naar jou te kijken. Je oogt erg comfortabel vandaag.
Ja.
Dus ik denk dat ik er volgende week weer bij ben. Link in de show notes.
We sluiten af met aanraders van de week... De tips. En ik ben benieuwd wat jij voor ons hebt.
Ja, ik heb aanrader voor een film. Ik was laatst, denk ik, 2 weken geleden naar Oppenheimer geweest.
Ja,
de film.
Ja.
Ik weet niet of iemand die al benoemd
Thomas
heeft.
Thomas, vorige week toevallig.
Ik moet zeggen dat ik daar wel even stil van was. Mm-hmm. Van de hele beleving van die film. En natuurlijk de atoombom en de effecten. En het spelen met geluid vooral. Mm. En dat was, ik denk dat het wel een hele mooie aanrader is voor...
Ik moet zeggen, bij dat toen jij je doelpunt tegen Uruguay beschreef... Ja. En dat je die stilte beschreef
van... hetzelfde met
dat
die...
was bij, op het moment dat die bom afgaat, daar moest ik gelijk aan denken.
Mooi scène.
Dat hebben ze echt mooi gedaan.
Ja.
Goed, Thomas?
Ja, ik heb van de week een tv-programma gekeken. Volgens mij op Veronica. Sluit ook denk ik mooi aan op wat we net hebben besproken. De voetbaltrainer. En is... Echt fantastisch, man. Ze hebben allemaal amateurtrainers die volgen ze. En de ene die kraamt eigenlijk nog grotere onzin uit dan de andere.
Oh, het zijn onbekende of top amateurtrainers of zo.
Eentje volgens mij is bij Jos Watergaasmeer, de derde divisie. Een man van 72, vroeger bij Ajax gevoetbald. Ja, het is echt zo mooi om te zien. Je ziet gewoon bij bedoel, ze zeggen allemaal gewoon best wel simpele dingen. Alleen je ziet bij allemaal gewoon het kind in ze naar boven komen bij iedere wedstrijd. Als ze hebben gewonnen, dan zijn ze blij als ik weet niet wat. En echt oprecht. En als ze hebben verloren, dan ligt het aan alles. Maar dat is echt genieten. Dus ik zou iedereen aanraden om de voetbaltrainer te kijken. Als je een goede trainer wil worden.
Met de voice-over van Roosmalen, toch?
Dat zou goed kunnen,
dat heeft mij verteld. Cool. Thomas... Maarten.
Toen wij de zomerstop hadden, kwam er een heel mooi interview naar buiten. Dat was met Dele Alli, samen met Gary Neville. Mm-hmm. En dat is op zich een aanrader op zichzelf al. Maar het YouTube-account van Gary Neville, The Overlap heet dat. Dat is echt prachtig. Hij doet heel veel verschillende dingen. Hij gaat bijvoorbeeld, en ik vind eigenlijk het format klinkt heel slecht. Maar hij gaat naar andere voetballers. Bijvoorbeeld naar Ruud van Nistelrooy, toen trainer was bij PSV.
Raak je nou het YouTube-account van Gary Neville aan of van The Overlap?
De Overlap is van Gary Neville.
Oké. Okay. Dat is toch een... En ze maken er ook theatershows en zo.
Ja, maar het kanaal heet The Overlap. Maar goede poging. En hij gaat bijvoorbeeld bij spelers langs zoals Ruud van Nistelrooy. En heeft hij een nummer wat correspondeert met hun carrière. Bijvoorbeeld het aantal doelpunten wat hij ergens heeft gemaakt. En heeft hij 32 hele random vragen opgesteld. Die hij dan heel snel zeg maar afschiet op hem. Komt een heel leuk gesprek uit. En als je met iets gaat starten, laat het dan het interview zijn met Dele Alli. Waar die over zijn, onder andere over zijn misbruik als kind vertelt.
Ja.
Die Overlap. Het YouTube-kanaal van Gary Neville.
Geen Underlap,
Nee, die gaan we misschien zelf starten.
ik heb een plek in Rotterdam voor als mensen hier een dagje zijn of een weekendje hierheen gaan. En het is nog even zomer als het goed is. Dat is de tuin van de vier windstreken. Het zit aan de Kralingse Plas.
Echt 25 jaar bestaan, hè?
Is dat zo?
Ja, kijk, voor mij was dat
afgelopen weekend. Zondag, ja.
Pakken we even mee. Gewoon een lekkere plek waar je goed kan zitten eten aan de Kralingse Plas. Wat een mooi plekje is. En als je geluk hebt, en dat had ik afgelopen maandag toen ik er zat, heb je ook nog een core podcast experience. Want ik zat nog niet en 5 minuten later kwam Sander de Kramer binnenlopen. Ik wachtte 10 minuten en toen kwam jouw beste maat Bradley binnenlopen.
Vaak benoemd.
20 minuten later zag ik John de Wolf het terrein op komen lopen. En 5 minuten voordat ik vertrok kwam
Korpot
binnenstappen. Ja. Hey, dus ik viel met mijn neus in de boter en ik gun iedereen deze ervaring. Dus de tuin van de 4 windstreken, daar zit je lekker. Muziek, daar gaan we altijd mee uit, Giovanni. Dus welk liedje zou jij...
Ik vind deze heel moeilijk, hoor.
Ja, dat dacht ik.
Ik vind deze heel moeilijk.
Mm-hmm. Je kan nog hulplijn inschakelen.
Ik wil heel breed in mijn muziekgenres. Wat ik wel mooi vind aan muziek is dat het je gewoon direct terugbrengt naar een emotie of een tijd.
Ja.
En dat heb ik met alles, met voetbal of met de kids of met mijn vrouw. En, dus ja.
Bij welk nummer heb je dat sterkst?
En ik zat er nog aan toen jij mij een appje stuurde van wat moet je nou doen? En bijvoorbeeld Notorious B.I.G. met Mo Money, Mo Problems.
Okay,
ja, dat is wel een nummer die mij gelijk terugbrengt naar... Ja, zeg maar de beginjaren, toen ik voor mezelf ging wonen met Marieke en naar Glasgow ging. En dat we zeg maar in New York reden in de auto met die muziek op de radio. Ja, ik krijg een beetje kippenvel.
Ja, dan vind ik dat eigenlijk het liedje waar we mee uit moeten gaan.
Vind ik mooi,
ja. Hey, hartelijk dank voor je komst, was hartstikke leuk.
Dankjewel.
En thanks voor het luisteren.
Succes met jullie podcast.
Ja,
ik ga hem niet opluisteren in de auto.
Ja, leuk. We hebben een luisteraars gereed aan, maar als dit uitkomt, stonden wij gisteren in het Luxor Theater. Ik ben nog heel benieuwd, jongens. Hoe zitten jullie erbij? Heb je er zin in, Thomas? Heb jij er zin in?
Ja, echt.
Bij mij...
knoop in mijn maag.
Het is een nieuwe Luxor, hè?
Ja. Nieuwe Luxor,
ik heb een keer oude Luxor gedaan.
Oh ja?
Hoe was dat?
Iets kleiner. Ah, ja, geweldig.
Ja.
Leuk.
Ja,
ik zie het niet zo.
Ik heb een beetje plank gekort, als ik wil.
Het kort nachtje vannacht.
Komt goed.
Hartstikke leuk. Is het morgen? Wanneer is het?
Morgen.
Ja, morgen.
Morgen.
Cool. We gaan eruit.
KB.
Later. Who's hot, who not? Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got box, who mostly go shit down to the blue crack. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and shells for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie.